Goedemorgen allemaal. Het is morgen 28 augustus. Daar hebben we de man. Die ons nogal wat, de Groningers nogal wat schade heeft berokkend. Bommenberend. Zo was een van zijn bijnamen, omdat hij nogal wat bommen en granaten zo op over Groningen heen stortte. Hij was het niet eens. Hij kon zich niet verenigen met het feit dat de protestanten, de republiek, de jonge republiek hier in Nederland, dat hij zich afgescheiden had van de Spanjaarden. Die eigenwijze protestanten, die moesten maar een lesje geleerd worden. En zo kwam hij naar Groningen toe. Hij werd het zwijn van Westfalen genoemd. Draai maar eens om, het zwijn van Westfalen. Kijk, als je hem omdraait, dan zie je een zwijn. En zo werd hij van allerlei bijnamen voorzien. En zo kwam hij naar Groningen. Maar de aanvallen werden manmoedig afgeslagen door de Groningers. Door een regen van kogels moest hij uiteindelijk de aftocht blazen. En op 28 augustus 1672 is hij verdwenen met de staart tussen de benen. De weg was recht, de weg was krom. Nooit keerde weer een botje waarom. Zo was het toch, hè? Ja, zo hebben we het geleerd. En morgen vieren we dat feestje dat hij verdwenen is. Beslot, er gaat niets boven Groningen. Daarmee waren alle oorlogen niet afgelopen. En alle ellende niet. Er bleef nog een heel wat ellende over. En dan gaat het om recht en onrecht. Ja, hoe ga je daarmee om? De vraag blijft een beetje hangen hoe je daar als christen mee omgaat met het geweld. Hoe gaat de Bijbel daarmee om? En dan wil ik eens toch iets van lezen uit Deuteronomium. Een stukje uit het Oude Testament. Deuteronomium 4, vers 1. Daar staat dit. Een ideaal plaatje. Maar ook een waarschuwing. Luister dus Israël naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs. En kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de Heer, de God van uw voorouders, u zal geven. Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef, het zijn de geboden van de Heer, uw God. U hebt met eigen ogen gezien wat de Heer in Baal Peor heeft gedaan. Iedereen die zich met de Baal van Peor had afgegeven, heeft hij uit uw midden weggevaagd. Ja, zoveel geweld. U daarentegen bleef de Heer uw God toegedaan en u bent nu allemaal nog in leven. Zoals de Heer mijn God heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen, wat is dat groot volk wijs en verstandig. Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij, de Heer, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef? Wees gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en kleinkinderen doorvertelt. Een ideaal plaatje uit het Oude Testament. Een volk zo wijs, met zulke rechtvaardige regels. Ja, dat zou tot jaloersheid moeten wekken. Nou een ideaal plaatje uit het Nieuwe Testament. Uit Romeinen. Romeinen 13. Uh, Ik begin even bij Romeinen 12, vers 17. Staat al op, denk ik, ja. Daar staat dit. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal het vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Iedereen moet ontzag hebben voor de overheid en erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Wie zich tegen dat gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God. En wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Wie doet wat goed is, heeft van de gezagdragers niets te vrezen. Alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van de overheid te vrezen hebben, doe dan wat goed is. En ze zal u prijzen, want ze staat in dienst van God en is voor u wel en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen. Ze voert het zwaard niet voor niets, want ze staat in dienst van God en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te geven, toont ze Gods toorn. U moet haar ontzag dus erkennen en niet alleen uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw eigen geweten. Tot zover. Ook een waarschuwing en een ideaalplaatje in het Nieuwe Testament. Overwin het kwade door het goede. Dus dat is maar ook een waarschuwing. En ook een waarschuwing zelfs voor geweld. Er staan nogal wat geweldsteksten in de Bijbel. En daar wordt nog wel eens over geklaagd. Wat moet je daar nou mee? Best moeilijk om dat uit te leggen. Sommige gelovigen die komen daar ook een beetje mee in de knel. Vooral omdat de buitenstaanders, die hebben daar wel wat over te zeggen. Jullie God is toch liefde? Hoe kan hij dan zoveel geweld toestaan? Dat lijkt toch nergens op? En dan wordt de Koran en de Bijbel worden op één hoop gegooid. En hoe ga je er nou mee om? Wat is nou recht en wat is nou onrecht? Ik heb natuurlijk niet overal een antwoord op. Er zijn ook wel dingen in de Bijbel waarvan je zegt, moest dat nou zo? Kon dat nou niet wat anders? Maar toch zijn er ook dingen daar moet je wel een antwoord kunnen geven. Ik ben zelf als kind opgegroeid in de oorlog. Wij woonden in de Kop van Overijssel en was vrij veilig. Maar zo in de laatste oorlogsjaren hoorden we toch regelmatig dat zachte gerom boven ons huis. Dan kwamen die bommenwerpers eroverheen. Bij tientallen kwamen ze erover. En dan vlogen ze natuurlijk allemaal naar Duitsland. En de volgende morgen, dan vroegen mijn ouders, hebben jullie het ook gehoord? Ja, we hadden het wel gehoord. Dat was al duidelijk hoorbaar, dat ze weer overgekomen waren. En mijn ouders waren blij. Geweldig dat die dingen erover kwamen. Ze dankten God en ze baden God voor de piloot dat ze weer veilig terug zouden komen. Maar, en als kind besef je dat misschien niet, maar wat een geweld. Wat een geweld is daar boven Duitsland op die Duitsers terechtgekomen. Vreselijk. Ongelooflijk veel geweld. Daar is het geweld in de Bijbel nog maar klein bij, zou ik haast willen zeggen. En toch dankten mijn ouders daarvoor. En dan een eerlijke vraag. Wat had je dan gewild? Wat had je dan gewild? Had het kwaad moeten blijven bestaan? Nee toch? Dus geweld heeft wel degelijk een functie. Ook het geweld van Gods kant heeft een functie. Om het kwaad te verdrijven. Het kwaad een halt toe te roepen. En soms kan dat niet anders dan met geweld. Tenminste, ik kan het niet anders zien. Het IS-gebeuren, moeten we dat laten geworden? Of de terreur, moet dat blijven bestaan? Of moet het een halt toegeroepen worden? Ik denk het laatste. Dus moeite met de geweldsteksten. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Aan de andere kant moet je ook niet hypocriet zijn. Het kwaad, dat kun je niet laten geworden. Het geweld van Gods kant, of het geweld wat in opdracht van God uitgevoerd wordt, dat wordt nooit verheerlijkt op zich, alsof het iets moois is. Nee, het blijft verschrikkelijk. Het blijft heel erg, dat geweld. Het wordt nooit verheerlijkt. Maar het is altijd om het kwaad te ontmaskeren, of om het kwaad uit te bannen. Het kwaad een halt toe te roepen. In Genesis 4, tot en met 8, dat zijn maar 4 hoofdstukjes. Daar staat eigenlijk de hele wereldgeschiedenis van de voortijd staat daar beschreven. En je kunt rustig zeggen, daar wordt de trend eigenlijk al gezet. Hoe dat gaat. Het begint bij de broedermoord. Kain, die vermoord zijn broeder Abel. En je leest dat Kain gewaarschuwd wordt door God. Maar hij luistert niet. En na zijn gruweldaad wordt hij zwaar gestraft voor die daad. God laat het niet op zijn beloop. Hij wordt zwaar gestraft. God neemt het op voor Abel. En Kain, hij vraagt, Kain, waar is je broeder? U weet wat Kain gezegd heeft. Een beetje onverschillig. Ja, mijn broeder, ben ik mijn broeders hoeder? Nou, dat is die wel. Dat is die wel. En daarom wordt hij ook zwaar gestraft voor zijn misdaad. Hoor, zegt God, het bloed van je broeder Abel roept van mij tot de aardbodem. God laat dat niet geworden. Ik zou zeggen, wat een geluk. Wat een geluk voor al die slachtoffers, voor al die verdrukten, voor al die Abels, dat God dat niet op zijn beloop laat. Maar dat God er iets aan doet. God bedekt het niet met de mantel der liefde, maar God doet er iets aan. De vraag van waar is je broeder? Ja, dat is een vraag van alle tijden, voor alle mensen. Iedereen moet die vraag beantwoorden, waar is mijn broeder? Klaas Schoofers, een spreker hier van heel vroeger zou ik zeggen, die zei altijd, en heel terecht, zonder je broeder kun je niet thuiskomen. Daar mogen wij in onze oren knopen. Zonder onze broeder kun je niet thuiskomen. Ook onze broeder hoort erbij, ook al is hij heel anders dan wij. Hij hoort erbij en God heeft hem lief. En zonder die broeder kun je niet thuiskomen. En ook Jezus die noemt dat eigenlijk op niet mis te verstaande wijze. Hij zegt alles wat je aan die minste broeder gedaan hebt of niet gedaan hebt, dat heb je aan mij gedaan. En dan noemt hij hele gewone dingen hoor. Te eten geven, drinken geven, of iemand bezoeken, niet wegkijken wanneer er wat gebeurt, maar hem helpen. Waar is je broeder? Wat je aan de minste gedaan hebt, heb je mij gedaan. Jezus die zegt, is eigenlijk een echte vriend, hè? Een echte vriend die zegt, als je aan hem komt, dan kom je aan mij. Zo was Jezus ook. Als je aan die minste komt, die broeder, dan kom je aan mij. Weet je, de Bijbel is niet een boek met mooie spreuken, of met mooie verhalen, ideale verhalen, hè, die een beetje boven de wereld zweeft. Prachtig allemaal. Nee, de Bijbel is een boek wat midden in deze wereld staat. Wat midden ook in een vijandige wereld staat. Zo zijn die verhalen in de Bijbel ook ontstaan. Midden in onze eigen wereld. Een wereld van vijandschap. En als je Genesis 4 dan verder leest, dan lees je hoe als het ware de neerwaartse spiraal van geweld en onrecht zich steeds toeneemt. Dan is er een zekere Lamech, een nazaad van Kain, die roept, je kunt beter zeggen, die bralt naar zijn vrouwen. Kijk eens naar mij. Iemand die mij verwondt, die sla ik dood. Ja, zelfs iemand die mij een striem toebrengt, die zal het niet overleven. Zo bralt hij naar zijn beide vrouwen. He, zo is dat onrecht, dat ware en dat geweld, dat heeft een vorm aangenomen, zodat God eigenlijk zegt, he, en dat staat er ook, dat de wereld helemaal verdorven is. He, bij Lamech zie je dat het geweld, dat wordt verheerlijkt door hem. Zie mij eens hoe ik ben. Dat durf ik allemaal. Het geweld en het kwaad wordt verheerlijkt. En dan komt de zonvloed. He, dat zie je, lees je in hetzelfde stuk nog. Dan komt de zonvloed over de aarde. Het natuurgeweld, dat zal het menselijk geweld een halt toeroepen. Genesis 6, vers 11 is daarbij in feite bepalend. In Noach's tijd, staat daar, was de aarde in Gods ogen verdorven en vol onrecht. En dan zal het natuurgeweld, gaat uiteindelijk het menselijk geweld een halt toeroepen. Op de derde dag, als je Genesis 1 leest, op de derde dag, dan zegt God, die zegt dat het water moet wegvloeien, zodat er aarde komt. En de aarde noemt hij, of de grond noemde hij aarde, en het water noemde hij de zee. En zo kwam de scheiding tussen het droge en tussen de zee. En nu bij de zondvloed laat God het als het ware weer terugvloeien. De aarde is terug bij af. Terug bij af. Je kunt van de aarde na de zondvloed, of met de zondvloed, we zeggen de aarde was weer woest en ledig en duisternis lag op de vloed. Zo is het begonnen en zo was het toen weer. Alleen God dank, er was een ark die dobberde rond op dat water. De arken des behouds, waar Noach in zat. Die dobberde op de water. Het was een straf. Een enorm, een ongelooflijke straf op het onrecht en het kwaad, maar er was hoop. Gelukkig, er was nog hoop. Er dobberde een ark, die dobberde in dat water. En God was daarbij. God zag het. Noach de rechtvaardige. En ik zou zeggen, de man uit Psalm 1. Hij was een betrouwbare bondgenoot, een betrouwbare vriend, door dik en dun. Dat is een rechtvaardige in de Bijbel. Betrouwbaar door dik en dun. En daar kon God mee in zee gaan, met zo'n man. Letterlijk en figuurlijk. En dat deed hij ook. Hij vindt genade bij God. Natuurlijk vindt hij genade bij God. Een rechtvaardige vindt altijd genade bij God, want God is ook betrouwbaar. God is ook die betrouwbare vriend. Hij vindt genade bij God. En zo wordt hij de eerste, ja, van een nieuwe schepping. Ja, want er komt een nieuwe schepping. Je kunt zeggen, dankzij Noach wordt de mensheid gered. En de burgemeester van Groningen, die heeft in het plantsoen verteld dat het verhaal van Noach, dat was het mooiste verhaal van Groningen, vertelt hij. Dankzij Noach krijgen wij een nieuwe kans. Krijgt de mensheid een nieuwe kans. God heeft gestraft, maar er is een nieuwe kans. En ik denk dat dat ook de richtlijn is voor alle geweld. Voor alle geweld wat van Gods kant ook aangemoedigd wordt of opdracht gegeven wordt. Daar is altijd een nieuwe kans. Dat is de richtlijn. Wanneer er op rechtvaardige wijze geweld gebruikt wordt, geeft God altijd een nieuwe kans. Dat zie je bij Noach en dat zie je veel vaker. De vraag bestaat alleen, bestaat er een rechtvaardige oorlog? Bestaat die, een rechtvaardige oorlog? Nou, dan kom je al gauw bij de farao van Egypte. Dat was Gods eigen oorlog. En ik denk dat we er allemaal van overtuigd zijn, dat was rechtvaardig. Het was Gods oorlog. Laat mijn volk gaan. God had was bewogen voor dat volk Israël, wat zo onderdrukt werd, wat zo vertrapt werd en vernederd. Laat mijn volk gaan. En toen Mozes geboren werd, in die tijd het kwaad was zo erg. Toen Mozes geboren werd, in die tijd moesten alle jongetjes die geboren werden in de Nijl geworpen worden. Zo ver was het kwaad al, ik zou zeggen, doorgewoekerd. Dat dat al moest gebeuren. Kinderen werden in de Nijl geroepen. Maar het duurde nog 80 jaar voordat Mozes geroepen werd om het volk te bevrijden. Toen was, je zou zeggen, toen was de maat vol. Dat is een Bijbelse uitdrukking, hè? Ze hebben de maat hunner zonden volgemaakt. Nou, dat was hier het geval. Farao had de maat van zijn zonden volgemaakt. Door zoveel geweld te gebruiken. Door een volk zo kapot te maken. De maat was vol. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Ooit moest Jeremia dat ook zeggen. Alleen dan was het niet een vijandig volk, dan was het Jeruzalem zelf. Ooit is Jeremia, dat was in de tijd dat Jeruzalem, daar gingen men offers brengen aan de Baal. Wierook branden en offers brengen aan de Baal. En het was zelfs zo erg, dat notabene de Israëlieten, de mensen uit Juda, Jeruzalem, die daalden af naar het dal Hinnon, om daar hun kinderen te offeren aan de Moloch. Aan de Baal of de Moloch. Notabene, de kinderen gingen ze offeren aan de Moloch. En dan krijgt, Jeremia die krijgt de opdracht om een kruik aan dichelen te slaan. Sorry Truus hoor. Om een kruik aan dichelen te slaan en zeggen, zo zal God de Heere doen. Met de, nou, dat klinkt wat. Zo zal God doen met Jeruzalem. Hij zal de stap maken tot een huiver voor de mensen. De mensen zullen ervan schrikken. Het zal tot een afschuw zijn. Zo zal God met deze stad doen. En God zal de plannen van de Judeërs afbreken. En met de grond gelijk maken. En dat gebeurt dan ook. Dan worden ze weggevoerd naar Babel en de stad Jeruzalem wordt totaal verwoest. Maar met hoop, toch weer met een hoop. Maar na 70 jaar staat er, maar 70 jaar mogen ze terugkeren. Als er 70 jaar voorbij zijn, dan mogen ze terugkeren. Het is niet een straf zonder uitzicht. Het is een straf met hoop en met uitzicht. En dat is typisch. Ik zou zeggen typisch voor onze God. Hij komt wel met geweld, maar hij geeft altijd nieuwe hoop. Een nieuwe kans. Dat is. Hè. Maar ja, wij leven nu in 2017. Ik heb het nog steeds gehad over die voortijd. Maar nu zijn we in 2017 en die tanks die zijn er. En het geweld is nog veel groter geworden. Ik zou zeggen, het is bijna verduizendvoudigd, het geweld. Als je kijkt naar Hiroshima, met de bom die daar opviel, dan is het verduizendvoudigd. Het geweld, wat moeten we daarmee? Wie heeft hier de beslissende stem? Wie mag hier beslissen? Nou, Paulus is er duidelijk over, de overheid, die mag dat doen. De overheid staat in dienst van God en die draagt het zwaard niet te vergeefs. De overheid mag dus beslissen. Is van God gegeven om het kwaad uiteindelijk een halt toe te roepen. Dus, christenen, bid voor de overheid. Dat zegt Paulus ook. Bid voor de politie bij de terreurdreiging. Dat hebben ze wel nodig. Dat ze wijsheid hebben. De overheid wijsheid heeft. En dat de politie wijsheid heeft en inzicht wat er gebeurt. Belangrijk om dat te doen. Dat zijn dingen die we gewoon allemaal kunnen doen. Het is helemaal niet moeilijk. Bidden voor je overheid, bidden voor de politie. Dat het terreur uiteindelijk niet gaat winnen. En de kerk, mag die ook wat doen? Mag de kerk ook iets doen? Ja, die moet iets doen. Die moet zijn mond open doen. Die moet spreken. De kerk is er om te spreken, niet om te beslissen, maar wel om te spreken. Namelijk, die is geroepen om het geweten aan te spreken. Het geweten van het kwaad, van de kwaadwillige, maar ook het geweten van de overheid. Om het geweten aan te spreken. Waar is je broeder? Die vraag die komt dan ook weer tevoorschijn. Waar is je broeder? Overheid, wat doe je met je broeder? Wat doe je met mijn broeder, overheid? Het geweten aanspreken. Dat betekent, dat zijn die vurige kolen, hè? Als het geweten gaat knagen, dat betekent, dan zitten de vurige kolen op je hoofd. Die branden. Zo goed ook. Het geweten moet aangesproken worden om iets met je te doen. Dat je gaat antwoorden. Dat is het geweten. Waar is je broeder? Dat is zo'n gewetensvraag. Wat doe je daarmee? Dat geweten dat wordt in de Bijbel altijd aangesproken op recht en onrecht. Daar gaat het om. Recht en onrecht. In Psalm 82, daar staat, de Heer doet recht aan de ellendige en de behoeftige. En Psalm 99, die zegt, de sterkte van de koning heeft het recht lief. De sterkte van de koning is dat hij het recht lief heeft. Dus daar, mensen, daar mag je de koning op aanspreken. Daar mag je de overheid op aanspreken. Op recht. Dat is zijn taak. Om recht te doen. Wij zeggen met trots. We zijn in Nederland. We zijn met trots. We zijn een rechtsstaat. Ja, hier heerst het recht. We zijn een rechtsstaat. Daarom mag je een overheid ook op recht aanspreken. Uiteindelijk kun je zeggen, dat is een vrucht, een gevolg van onze christelijke wortels. Dat ons Nederland, deze republiek, zoals die begonnen is, een rechtsstaat is. We zijn een rechtsstaat. Als we het over een rechtvaardige oorlog hebben, mogen we vasthouden aan God heeft het kwaad overwonnen. Als christenen weten we dat. God heeft het kwaad overwonnen. Onze God heeft in en door Jezus Christus de heerser van de dood overwonnen, de duivel. En ons in de vrijheid gesteld. Ons opnieuw het leven als het ware gegeven. Het bewijs, Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is uiteindelijk onze arke des behouds. Zoals Noach, dat was in de voortijd, zo is Jezus, duidelijk een beeld, Noach is duidelijk een beeld van Jezus, zo is Jezus onze arke des behouds. Hij heeft die dood overwonnen. Onze veiligheid hier op aarde is niet volmaakt, is zelfs onvolmaakt, onvolkomen, want onze echte veiligheid, die ligt uiteindelijk, die kun je vinden bij God. En bij Jezus Christus. Daar kun je onze echte veiligheid vinden. Hij heeft de dood overwonnen. Er wordt ons geen kalme reis beloofd. Dat is helemaal niet een belofte. Dat we een kalme reis hebben. De Heer is wel altijd bij je. Hij is boven je, hij is onder je. Hij is overal. Maar hij heeft je geen kalme reis beloofd. Ik wil niet zeggen dat je niks kan overkomen. Maar wel een behouden aankomst. Daarom zeg ik ook, onze veiligheid hier is onvolkomen. Dat moet je kinderen vertellen. Maar we hebben wel een behouden aankomst. Onze echte veiligheid ligt bij hem. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de arke des behouds. En dat is de basis van ons vertrouwen, ook in deze onveilige wereld. Is dat de basis van ons vertrouwen. En het is onze plicht, ja, ik zeg met opzet plicht, plicht om te strijden tegen het onrecht. Ook als kerk is dat onze plicht, te strijden tegen het onrecht, op onze eigen verantwoordelijkheid, hè? Plicht om te strijden tegen het onrecht, tegen onderdrukking en vervolging. En Belangrijk is daarbij dat je ook eens bij jezelf kijkt. Wat is mijn leefstijl? Wat is mijn koopgedrag? Hou ik onrecht tegen of werk ik er juist aan mee? Dat is onze plicht. Waar is mijn broeder? Wat doe ik met mijn broeder? Dat is de plicht. Een rechtvaardige strijd moet altijd een teken van hoop zijn. Ja, voor de vertrapten en voor de verdrukten. Voor de uitgebuite mensen. Daar moet onze strijd, ons leven, een hoop voor zijn. Dat is de strijd die we mogen voeren. Als het om een rechtvaardig gewapend conflict gaat, dan is de overheid die moet daarover beslissen. Dan gaat het niet alleen om wraak en vergelding. Nee, dan gaat het er juist om dat het kwaad wordt tegengehouden. Dat uiteindelijk een halt toegeroepen wordt. En dat kan niet, daar hoort ook barmhartigheid bij. Een gewapend conflict zonder barmhartigheid is een straf zonder hoop. Net als God straft, maar toch hoop geeft, zo mogen wij ook van hem leren. Ook in gewapend conflict zal er sprake moeten zijn van barmhartigheid. Niet alleen van wraak of vergelding. Er moet verzoening mogelijk blijven. Ik vind altijd een prachtig voorbeeld, vind ik dat verhaal van Zuid-Afrika. Zuid-Afrika, hè, in de tijd van het apartheidsregime, wat is daar toen een ongelooflijk onrecht gebeurd. Wat een onrecht. Mensen die zwart waren, wat zijn ze behandeld? He, gemarteld, in de gevangenis gegooid, vermoord. He, wat een ellende is daar gebeurd, soms nog in naam van de Bijbel ook. Vreselijk om je dood te schamen. En ook Mandela, jarenlang heeft hij gevangen gezeten op het Robben-eiland. Ook als donkere man, hij hoorde er niet bij. Toen hij uiteindelijk vrij kwam, goddank, en uiteindelijk zelfs tot president verkozen werd, toen was hij er niet op uit om vergelding te brengen. Hij was niet op vergelding uit. Nee, hij heeft iets heel anders gedaan. Ongelooflijk mooi. Er kwam geen bijltjesdag toen hij aan de macht kwam. Gelukkig niet. Nee, er kwam een waarheidscommissie. Een waarheidscommissie onder leiding van een bisschop. Ja, een andere bisschop was zo net van onbommenberend. Maar wel onder leiding van een bisschop, bisschop Tutu. Die had daar de leiding. Die werd, als het ware, daar de voorzitter van de waarheidscommissie. En de schuldigen, aan de schuldigen die zich schuldig gemaakt hadden aan martelingen en doodslag, werd amnestie verleend. Onder één voorwaarde. Als ze eerlijk met hun schuld voor de dag kwamen. Eerlijk hun schuld als het ware opbiechten. Dan hoefden ze niet in de gevangenis. En heel veel hebben dat gedaan. Heel veel daders van onrecht die zijn daar gekomen. En we hebben een documentaire gezien daarvan. Indrukwekkend. Dan zie je daar aan de ene kant de daders, die zie je met huilend en stotterend zie je vertellen wat ze gedaan hebben. En dan de andere kant van de bisschop, die daar aan een tafel zat, daar staan de slachtoffers, ook huilend. En tot je verbazing zie je ze naar elkaar toe komen en elkaar een hand reiken. Er komt verzoening. Het is mogelijk om op die manier verzoening te brengen. En het meest indrukwekkend vond ik nog bisschop Tutu zelf. Op een gegeven moment legt hij het hoofd op tafel en zit te huilen. En hij zegt, ik ben een gewonde genezer. Een gewonde genezer. Zoveel ellende heeft hij gehoord. Aan de ene kant zoveel verdriet heeft hij gehoord. Dat hij is een gewonde genezer geworden. Zo voelt hij dat. zeer indrukwekkend. En voor mij was dat een, toen ik dat zag, was dat een stukje waarachtig christendom. Echt een stukje waarachtig christendom. Midden in de wereld, midden in een vijandige wereld, ook midden in een politieke arena. Mooi dat dat zo kan. Dat het kan gebeuren. Ik hoop dat er meer conflicten op die manier opgelost kunnen worden. Het zou een zegen zijn. Als je op die manier conflicten kunt oplossen. Uiteindelijk met genade en de liefde van God. Ik ben ervan overtuigd. Dan wordt het weer feest in heel veel huizen. En dan gaan de mensen weer dansen op de straat. Ja? Amen. En dat lied gaan we nou maar zingen. En dan geef ik het gelijk over jou aan jou, Jan Voorhout.
Dankjewel, Piet. En we gaan dus nu zingen, zoals Piet aankondigde, lied 553. Laat het feest zijn in de huizen. Ja, dan komen we weer aan het eind van deze dienst. Voor ik de dienst ga afsluiten, even kijken. Als u nog wil dat er nog met iemand wil bidden of wil dat er met u gebeden wordt of door wil praten over dingen, kunt u vandaag terecht bij Ellen, als ik het goed heb begrepen, en waarschijnlijk Ineke. Ja, bij Ellen en Ineke, die blijven hier dus in de zaal achter. Verder is er straks koffie, want de keuken is er nu nog wel. Dus er is straks koffie en zeker ook gasten die er zijn, nodigen we van harte uit om ook met ons een kopje koffie te blijven drinken. Dan wil ik graag de dienst afsluiten met gebed en met een zegen. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we zo met elkaar weer mochten hebben. Dank u wel, Heer, dat u erbij was. Dank u wel, Heer, dat we u groot mochten maken. Dank u wel voor het woord dat u gesproken heeft. Dank u, Heer, dat u ons oproept om ook op te komen, Heer, voor het recht, ook in deze wereld. Deze wereld waarin zoveel onrecht is. Heer, en als we dat doen, kunnen we dat niet anders dan, daarbij hebben we uw zegen gewoon nodig. Heer, we kunnen dat niet op eigen kracht. En daarom mag ik u ook zijn zegen weer meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere wende u zijn gelaat toe en geven u vrede. De Heere doe het licht van zijn aanschijn over u lichten en geven u genade. Zo zegene u God de Almachtige, de Eeuwige, die was, die is en die komen zal. Amen. We zingen tot slot nog één lied, want als we erop uit willen gaan om recht te doen, dan breng je natuurlijk licht. Dus het lied wat we nu nog zingen is: maak ons tot een stralend licht. Gezegende zondag, gezegende week verder. Gaan we nog wat zien? Zullen we Almighty nog een keer doen?